Het lied 7 als antwoord op de preek en het thema naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Altijd gedoe. Over tegenstand en vertrouwen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, gast in ons midden. Waar vuur is, is ook altijd rook. Waar het vuur van geloof en toewijding is, is zo vaak ook de rook van de twijfel en de aanvechting. Je komt uit de kerk, mooie dienst gehad. Preek die je tot nadenken stemde. Je zit op de fiets met je gezin en zomaar opeens een woordenwisseling. Je wordt boos. Doet iets leuks met je gezin. Je plant een activiteit. Organiseert een verjaardagsfeestje. Maar net op die dag heb je je dag niet. En de kinderen doen ook niet mee. Het is niet zoals je dat zo graag had gewild. Andere situatie. Je gaat met enthousiasme naar het werk. Aan de slag. Nieuwe baan. Een ander project. Ziet er allemaal zo veelbelovend uit. Je hebt een hoop ideeën, maar je krijgt niet de waardering van je leidinggevende. Collega gaat er met je ideeën vandoor. Ze bekritiseren je al gelijk na een paar dagen. Of je werkt met veel toewijding in de zorg, je gezin misschien. Je geeft alles aan de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Maar die week zeg, wat een geklagen. Soms denk je wel bij jezelf, waar doe ik het voor? Al dat commentaar en die ondankbaarheid. Nou ja, zo zijn allerlei situaties wel, denk ik, dat we met elkaar kunnen benoemen. Ons voor te stellen waar je helemaal voor gaat, waar toewijding is. En waar tegelijkertijd ook weer de rook is van de tegenstand, van dingen die anders gaan, van negativiteit. Gemeente, dat is iets wat we in ons achterhoofd moeten houden. Dat is eigenlijk de situatie die Nehemia ervaart. Als hij daar in Jeruzalem aankomt, dan zijn daar Sanballat en Tobia. En als ze de lucht van krijgen dat iemand is gekomen om het goede voor Jeruzalem te zoeken, dan was dat kwalijk in hun oog. En verder in het boek zie je dan hoe ze allerlei manieren proberen, zeker in hoofdstuk 4, het goede werk van God te dwarsbomen. En ik stel me zo voor dat het een fikse domper geweest moet zijn voor Nehemia. Want het was allemaal zo goed begonnen. Het was alsof alle puzzelstukjes op zijn plek vielen. Het getuigenis van zijn broer Hanani en de volksgenoten over wat er in Jeruzalem gebeurd was. De situatie daar in Israël. Het gebed dat hij uit had gesproken tot God in hoofdstuk 1. En dat hij 3 maanden moest wachten was natuurlijk niet fijn. Maar hij heeft die tijd benut om plannen te maken, om een plan de campagne te doordenken. Gods plannen gingen gelukkig door. Ook die ogenschijnlijke nutteloze periode van wachten had hij kunnen gebruiken. En dan was het daarna dat gesprek, die opening bij de koning. De toestemming die hij kreeg, de brieven. Alles klopte. God sprak meer dan in stereo, om zo te zeggen. En ineens komt alles in de stroomversnelling. Na die maanden wachten is daar dan het moment. Hij krijgt verlof. Hij krijgt papieren mee. Er gaan zelfs kolonnen met soldaten mee. En hij kan doen wat het verlangen is van zijn hart. Dat zaadje wat God in zijn hart geplant heeft om bij te dragen aan de herbouw van de stad. Om een geestelijke vernieuwingsbeweging te beginnen. Dat kan hij gaan doen. En ik stel me zo voor dat hij helemaal in de flow, in de gloria is. En eigenlijk is het, hij kan gaan doen wat het verlangen is van zijn hart, Jeruzalem herbouwen. Dat is mooi. Als je zo door God gebruikt wordt, als er een verlangen gezaaid is in je hart en je mag er gehoor aan geven en het wordt bevestigd en je gaat uiteindelijk de weg die God je wijst. Stel je voor, vertrouwenspersoon aan het hof van de koning, een mooie positie, hij geeft het op om opbouwwerk te doen. Stoffig, met zijn beide benen in de modder. Sjouwen en zwoegen. Dat heeft hij ervoor over. Omdat hij de Heere wil dienen. Omdat hij Jeruzalem wil herbouwen. En het was allemaal begonnen met een eenvoudig gebed. Heere God, geef mij een opening. Wilt u mij gebruiken? En weet u, ik heb dat de vorige keer al gezegd, dat is een heel krachtig gebed. Hè? Als je dat doet, zoals mijn Chileense collega zei, Gerrit, dat is een gevaarlijk gebed. Want als jij aan de Heere God gaat vragen, Heere God, wilt u mij gebruiken? dan kan het zomaar zijn dat God gaat antwoorden en dat hij dat dan ook gaat doen. Als je dat bidt, 's ochtends, voordat je op pad gaat naar je werk, naar je studie. Heer God, wilt u mij vandaag gebruiken? Geef mij openingen naar mijn vrienden toe. Kan ik op het werk iets zeggen tegen die collega die een paar dagen geleden iets vertelde over de moeilijkheden die hij of zij had? Wilt u mij vandaag gebruiken? Dan kan het zomaar zijn dat God je gaat gebruiken. En in feite is dat wat Nehemia laat zien, dat is beschikbaarheid. He, dat je 's ochtends weer als je wakker wordt, zoals we allemaal wel eens doen, ik ook wel eens klaag over de nacht, dat je toch niet zo lekker hebt geslapen, maar dat je zegt, Heere God, dank u wel, ik ben er weer. Ik meld mij vanmorgen in uw dienst. En of je werkzaam bent of gepensioneerd, dat maakt niet uit. God kan iedereen gebruiken, of je oud bent of jong. Ik meld me weer vanochtend. Ja, kan het zomaar zijn dat God dat gebed verhoort, dat hij je roept om de zending in te gaan. Dat je vlieger wordt voor de MAF, dat je wat anders gaat doen. Maar ook hier, in Gouda, Nederland, is veel herstelwerk te doen. In je gezin, in de bouw, op kantoor, je werk, je beroep, is een roeping. Om daar op die plek leren God te dienen met de gaven en talenten die je hebt gekregen. Zo was het bij Nehemia. God had hem toegerust. Zijn levensgang, zijn gelovige opvoeding, was opgeklommen, had ervaring opgedaan. Maar hij legt dat allemaal in de handen van de Heere God. Heere God, u mag mij gebruiken. En zo beleidt hij dat ook. Een paar keer in het boek, deze hoofdstukken al. De goede hand van God was met mij. Ik denk dat wij vandaag de dag zouden zeggen, dat is de Heilige Geest die in ons woont. Als je de Heer Jezus toebehoort, die bij je is, op je werk, al die lastige situaties in de zorg misschien, die in je woont en dat die je helpt om met vertrouwen te reageren, om niet kwaad met kwaad te vergelden, die je kracht geeft en moed. Nou ja, zo ongeveer. Die goede hand van God, die is met me, zegt Nehemia. En dan gaat hij. In vertrouwen komt hij in Jeruzalem. Maar dat de goede hand van God met je is, wil nog niet zeggen dat die weg gemakkelijk is. Integendeel. Zodra Nehemia in Jeruzalem komt, begint het gedoe. Als hij daar dan is om een bijdrage te leveren aan de vernieuwingsbeweging die God daar wil tot stand brengen. Als hij daar dan gekomen is om tot zegen te zijn voor de mensen, dan is er tegenwerking. En weet je, dat is nou altijd het vervelende. Als je dan besluit om de weg van God te gaan, dan is er zo vaak gedoe, dan zijn er zo vaak allerlei obstakels. Herken je dat? Ik wel hoor. Maar weet je, dat gedoe, die obstakels, die horen erbij. Ik denk dat dat de essentie is van wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. In de wereld zul je verdrukking hebben. Er zullen obstakels zijn. Het zal niet allemaal van een leien dakje gaan. Er zal tegenstand zijn. Maar hij voegt eraan toe, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Je mag gaan in het vertrouwen dat achter je een sterke God staat. Verdrukking hoort erbij. Dat ondervond Nehemia. En die verdrukking die wordt concreet op twee manieren. Als Nehemia dan in Jeruzalem komt, zijn er twee grote obstakels, twee muren waar hij tegenaan loopt. De eerste muur heeft met het volk te maken. Er is een stilzwijgende tegenwerking. Of beter gezegd, het volk is onwillig. Het heeft er helemaal geen zin in. De herbouw van de stad. En het tweede is de openlijke tegenwerking. Van Sanballat, van Tobia en Gesem. Nehemia moet strijden op twee fronten. Laat eens kijken hoe hij dat doet. Het eerste, de versen 12 tot en met 18. Het onwillige volk. Als Nehemia in Jeruzalem komt, is even een opvallend detail, dan staat er dat hij 3 dagen de tijd neemt. Je zou kunnen zeggen, nou ja, 3 dagen, hij moet even uitrusten van de lange reis. Maar ik denk dat hij die 3 dagen heeft gebruikt voor een retraite. Hij is ter plaatse, de opdracht is niet gering, het volk is ontmoedigd. De vijand is wakker, het is chaos in de stad en Nehemia neemt even de tijd om te bezinnen. Hij vertelt het verder niet wat hij in de 3 dagen doet, maar ik denk dat hij ook wel in gesprek is met God. Heere God, nu komt het erop aan, hoe ga ik het doen, wat moet ik doen, waar zal ik beginnen? En dan neemt hij een besluit. Na 3 dagen gaat hij beginnen en hij doet het in de nacht. Nehemia begint stil midden in de nacht. Zo begint daar in Jeruzalem het herstelwerk van de stad en de tempel. Gods herstelwerk, zijn reformerende arbeid, begint in de nacht. In de stilte van de nacht. In een stille tocht. Op een onooglijk ezeltje. Door de puinhopen heen. En weet u, dat is nou kenmerkend voor de Heere God. In de nacht begint hij aan iets nieuws. In de nacht is de Heiland geboren, de Jezus Christus. In de nacht legde God de grondslag, een nieuw fundament van zijn herstelwerk, aan de puinhopen van mens en wereld. Het is in de donkere stilte van het hart dat de geest begint te werken. In de nacht, wanneer je het niet ziet, is God aan het werk en geeft het zijn beminde in de slaap. Nehemia gaat in de nacht erop uit, op onderzoek. Hij neemt alles in zich op. Hij gaat van poort tot poort, van muur tot muur. En bij de bronpoort, waar de vijver van de koning is, daar kan hij dan niet meer verder, vertelt het 2e hoofdstuk. Ik zat er even over na te denken. Hij houdt op bij de bronpoort waar de vijver van de koning is. Dat was in een Oosterse stad een heel belangrijk element. Een belangrijke plek, een vitale plaats eigenlijk. Want de stad kon alleen maar leven als het toegang had tot waterbronnen. De levensader voor de stad was de bron, was het water. En vaak als er oorlog was, probeerde de vijand dat gebied te vernietigen of in bezit te nemen. Daar bij de vijver, waar de waterbronnen zijn, daar moet hij stoppen en dan keert hij weer terug. En dat is dan eigenlijk, denk ik, ook het beeld, dat het water van God weer in die stad moet gaan stromen. Het water van Gods geest moet weer vrijgemaakt worden. En Nehemia ziet het, hij neemt het in ogenschouw en dan keert hij weer terug. Het staat er niet best voor. De muren zijn kapot, de poorten. Er is geestelijke lauwheid, er is moedeloosheid. En Nehemia begint zijn reformatie in de nacht met een diagnose. En de herbouw begint altijd in de grond, bij het fundament. En daar is moed voor nodig. Stel ik me zo voor, Nehemia gaat zometeen alle mensen bij elkaar roepen. En ze kunnen dan tegen hem zeggen, wie ben jij? Maar goed, hij heeft een missie gekregen van de Heere God. Er is moed voor nodig. Om niet bij de pakken neer te zitten. En zo werkt de Heere God. Als je in Israël kijkt, in de geschiedenis daarna, de geschiedenis van de kerk. God roept mensen, profeten, apostelen, reformatoren, klokkenluiders. Mensen die zich inzetten vanwege het verval in de kerk, in de samenleving. Die de moed hebben om op te staan, om te zeggen wat er aan de hand is, wat er niet schort. En zich met hart en ziel aan de zaak van God wijden. En dat doet Nehemia. Het volk is onwillig. Wat doet hij? Hij roept een vergadering bij elkaar. Zo lezen we dat. Vers 16. De leiders van het volk, de machthebbers, de joden, de priesters, de edelen. Iedereen die verantwoording draagt aan de stad, wordt door Nehemia bij elkaar geroepen. Hij houdt een belangrijke vergadering met het leiderschap in de stad. En dan moeten we even opletten hoe hij dat aanpakt. Nehemia begint niet van, we gaan dit doen en dat. Hij begint niet gelijk met een plan de campagne. Maar hij begint met zijn getuigenis te geven. Vers 18. Let even op. Er zijn die leiders van het volk. Nehemia begint om met zijn getuigenis te geven. Ik vertelde hun over de hand van mijn God. die goed over mij was, over de woorden van de koning. Nehemia gaat niet op een steen staan, hij gaat niet vanuit de hoogte spreken, maar hij gaat naast de mensen staan. U ziet de ellende waarin wij verkeren, niet vanuit de hoogte, maar dan maakt zich één met de leiders, met de mensen daar. En dan gaat hij vertellen over wat er gebeurd is, hoe God hem heeft geleid, al die maanden lang, tot op de dag van vandaag. En dat doet hij vrijmoedig. Na zijn getuigenis roept hij de mensen op. En zijn getuigenis maakt indruk, want zo lezen de mensen, vatten moed. Laten wij opstaan, zeggen ze. Opstaan uit die moedeloosheid, uit die lauwheid. En laten we gaan bouwen. Ja, Nehemia, het is goed. En gemeente, dat, als je dat even op je laat inwerken, dat is nou de kracht van een getuigenis. Als je eenvoudig vertelt wie de Heere is en wat Hij voor je heeft gedaan, dan is dat zo krachtig. Zo herinner ik me ook de getuigenissen die broeders en zusters uit de gemeente soms hier in de kerk deelden. In alle kwetsbaarheid iets van wie God is, wat Hij gedaan heeft. En elke keer als je dat weer hoort, dan raakt dat je hart. Mens zoals wij, die wijst op wie God is. Hier bij Nehemia, Nehemia doet dat ook. En je ziet hoe de mensen opleven. Voor mij betreft mag het wel elke zondag. Maar dat is even een ander verhaal. Maar wat is dat mooi als wij elkaar ontmoeten. Als we koffie drinken, dat we even met elkaar delen. Moet je luisteren. Dat je iets vertelt over die goede hand van God. Je kunt over zoveel koetjes en kalfjes praten, maar even zo. Wie God voor je is of wat Hij tegen je heeft gezegd of voor je heeft gedaan. Gewoon. Als je thuis komt naar je kinderen toe. Zomaar eens een keer even. Je bent het niet gewoon, maar je hart is zo vol van. Moet je eens luisteren. Dit is voor je papa, je mama zo belangrijk. Naar je vrienden, je collega's. Zoveel mensen vandaag die worstelen om God in hun leven te ervaren. En als je dan een getuigenis hoort van iemand, kan je dat zo bemoedigen. Soms ook over de drempel helpen. Maar ik weet wel, er is altijd schroom naar getuigenissen. Dat je als mens niet zelf in het middelpunt gaat staan. Dat gevaar is er natuurlijk altijd. Maar we kunnen met elkaar wel alert op zijn, denk ik. Het gaat om wie God is. En zo gebeurt het ook hier. In alle eenvoudigheid, openheid. Ja, het staat er niet goed voor, nee. Dat hadden ze inmiddels ook wel begrepen. Maar God heeft mij geleid. Ik kom naast jullie staan om jullie te helpen. Zullen we niet samen gaan opstaan? En ja, ze ontvangen moed. Het bemoedigt ze. En ze gaan bouwen. Het eerste obstakel is geslecht, maar nu het tweede. Dat blijkt een stuk lastiger, de openlijke tegenstand. Als Nehemia het goede komt zoeken voor de stad waar God zijn woning heeft, dan worden de tegenstanders actief. Als God ergens een kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapelletje, zeiden ze vroeger. En zo staan deze mannen ook op. Want ze willen dat alles bij het oude blijft. Dat je niet in beweging komt. Dat je die stap in geloof en vertrouwen niet zet. Ze willen de zaak belachelijk maken en ze gaan spotten. En wie zijn het? Nou, Sanballat, Tobia en Gesem. En dan moet u weten dat Sanballat uit Beit Horon komt. Hij is een Moabiet. Tobia is een Ammoniet. En Gesem, een Arabier, is van Edomitische afkomst. En dat zijn al precies de buurlanden van Israël vroeger, waar Israël zoveel mee te stellen had. Moab, Ammon en Edom, dat waren broedervolken, maar ook vijanden geworden. En toen Jeruzalem werd verwoest, toen hebben ze met leedvermaak toegekeken. Deze drie mannen vertegenwoordigen de vijand die op de loer ligt. Die niet wil dat het volk van God weer opnieuw terugkeert naar God. Dat de stad wordt herbouwd. En weet u, dat gedoe, dat is er altijd. Als God iets goeds gaat doen, dan komt er verzet. In een tijd van opbouw probeert de duivel te verstoren. Dat was toen zo in Israël. Dat is in de kerkgeschiedenis zo geweest, maar je kunt het zomaar in je persoonlijk leven ook merken. Als je een stap zet naar de Heere toe, in gehoorzaamheid. Dat je zomaar tegenstand hebt en tegenslag. Iemand zei eens nu, die belijdenis had gedaan, nu ik die stap heb gezet, lijkt alles in mijn leven wel slechter te gaan. Het lijkt wel of alle deuren dicht gaan voor me. Als je gehoor geeft aan de roepstem van God, kan het zomaar zijn dat je wordt aangevallen. Dat je na een avondmaalsviering zoveel last hebt van verleiding. Dat als je 's ochtends opstaat en je beschikbaar stelt, dat je de hele dag geen gelegenheid hebt, maar alleen maar tegenwerking. Weet u, moet je niet van opkijken. In de wereld zul je verdrukking hebben. Waar vuur is, is ook altijd rook te vinden. Alleen, de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Laten we ons erdoor ontmoedigen? Zien we er maar van af om de stap te zetten, de weg te gaan die God ons wijst? Nou, één ding wat we niet moeten doen, is dat we op dezelfde manier gaan reageren. Geen vleeselijke wapens gebruiken. Als mensen iets lelijk zeggen, dat je dat terug gaat zeggen. Dat je ook gaat schelden, gaat spotten. Dat je ook gaat manipuleren. Het zijn allemaal wapens van het vlees. Het gaat om vertrouwen. En toch, wat doet Nehemia? Als hij de weg wil gaan die God hem wijst, dan komt er gedoe, dan is er tegenstand. Satan zit niet stil, maar hoe gaat Nehemia ermee om? Nou, kijk even naar dat laatste vers. Vers 20. Ik gaf hun ten antwoord. Je zou kunnen zeggen dat is een antwoord tegen de klippen op. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, wij zullen bouwen. Hij staat voor een geweldige opdracht. Hij had natuurlijk dat getuigenis gegeven aan het volk. Maar ja, je moet maar zien of ze inderdaad daadwerkelijk ook hun schouders eronder gaan zetten. Ze zeggen wel, maar ja, dat is dan nog afwachten. En wat doet Nehemia als deze tegenstanders gaan spotten, het werk belachelijk gaan maken? Jij daar, wat kom jij hier doen? Wil jij de weg van God gaan? Ach, kom toch. Dan zegt Nehemia, waar start hij? Hij zegt niet, jullie kunnen me allemaal wat, ik ga het toch doen. Nehemia start bij God. De God van de hemel. Hij zal het ons doen gelukken. Ik denk dat dat de juiste insteek is. Dat kunnen we van Nehemia leren. Als er tegenstand is, als de dingen niet gaan zoals je zou willen, dan moet je niet bij de omstandigheden blijven zitten, maar dan moet je hoger op. Dan moet je starten bij de Heere God. Niet op jezelf zien, niet op de omstandigheden. Nou ja, ik zet me wel door, ik laat me niet kisten, kom op. Je moet starten bij de Heere God, zoals Nehemia. De God van de hemel. U weet misschien wel, dat heb ik geloof ik in de eerste preek gezegd, dat de God van de hemel een speciale aanduiding was na de ballingschap. Als de tempel verwoest is en er geen plek is voor de Heere God om op aarde te wonen, keert hij zich terug naar de hemel. De hemel is zijn woonplaats, de God van de hemel. Nehemia start daar waar God op dit moment is. De God van de hemel, dat is het vertrouwen. Zal het ons doen gelukken? En weet u, dat vertrouwen mogen wij als gelovigen ook hebben. Wij mogen zeggen, de God van de hemel, wie is dat? Dat is onze hemelse Vader. Dat is de Vader van de Heer Jezus Christus. Omwille van Christus zal Hij ons doen slagen. Hij die onze Vader is. Als wij voor onmogelijke muren staan en je weet niet hoe het verder moet, en er komt tegenstand en alles loopt anders, kijk dan omhoog. De God van de hemel, Hij is je Vader. Hij zal je terzijde staan en je helpen. En jij en ik, wij, nou zegt Nehemia, wij zijn dienaren. Wij zullen bouwen, ja. Als je bij God start, dan kun je verder bouwen. Je steentje bijdragen. Tegen alles in. Je gaven en talenten gebruiken. Daar op je werk, op de plek waar je woont. Dat wat God aan jou gegeven heeft, je unieke gaven, dat wat jij alleen maar kan doen. En je denkt, waarom zal ik het doen? Bouwen is dat je zegt, Heere God, hier ben ik. U, de God van de hemel, met uw hulp zal het lukken. Bouwen onder de zegen van God. Bouwen, omdat je weet dat je op de Heere kan rekenen. Dat is het vertrouwen van Nehemia, de God van de hemel. Hij zal ons doen slagen. Wij zijn dienaar. Let even op in het meervoud. De God van de hemel, hij zal het mij doen gelukken. Ik zal, dat zegt hij niet. Wij. Bouwen, dat is iets van samen. We vormen een gemeente. We staan er niet alleen voor. Als de ene vermoeid is, dan is er iemand anders die naast hem komt gaan staan. Wij samen zullen bouwen. Met de hulp van de Heer. Schouder zetten onder het werk in de gemeente. Schouder zetten onder missionaire roeping. Schouder zetten onder diaconale werk. Dat wat er in de stad allemaal kan gebeuren. Heren, hier zijn wij. Wil ons gebruiken. Zo in de dienst van de Heer. Zoals de Heer Jezus dat deed. Hij zelf heeft tot het bittere einde van zijn leven alles gegeven in de dienst van God. Wij zullen bouwen. Straks zullen ze stenen gebruiken. Stenen in het bouwwerk. Jezus is die steen die door mensen werd verworpen. Maar die uiteindelijk een hoeksteen bleek te zijn. En die hoeksteen is het fundament. Dat fundament is gelegd. Van de eeuwigheid af, dat fundament is gelegd hier in deze stad. Onze gemeente mag staan op het fundament van de Heer Jezus Christus. En op dat fundament mogen wij bouwen. God nodigt ons uit. Met Nehemia. En met vele anderen. Om onze gaven en talent in zijn dienst te besteden. Want hij wil het niet zonder ons doen. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. Wij zijn dienaren en dienaressen. Wij zullen opstaan en gaan bouwen. Het zal geen gemakkelijke weg zijn. Nee, er zal altijd tegenstand zijn, altijd twijfel, altijd aanvechting. Maar we mogen bouwen op het fundament. Ik bouw op u, zegt een lied. Mijn schild en mijn verlosser. En weet je, als je zo met vallen en opstaan je gaven in de handen van de Heere legt en je laat gebruiken, dan kan je leven niet meer stuk. Je hebt het goede deel gekozen. Voor mensen als Sanballat, Tobia en Gesem is er straks geen plek meer in Jeruzalem. Als jij de uitgestoken hand van God niet aanvaardt, als jij je niet door hem laat gebruiken, als jij niet bij Koninkrijk van God wil horen, dan gaan straks de deuren voor je dicht. Straks zal er in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen tegenstand meer zijn. Gelukkig niet. Maar het is nog niet zo ver. We hebben nog een roeping. En daar nodigt dit boek ons toe uit. Als wij ons als Nehemia beschikbaar stellen, dan wil God ons gebruiken. Tot herbouw, tot opbouw. Om tot zegen te zijn. Voor deze stad en voor de mensen die hij op onze weg plaatst. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren, zijn dienaressen. Wij zullen opstaan en bouwen. Amen.